Deze morgen mag ik met jullie het woord ingaan. Mijn naam is Esmeralda. Ik ben getrouwd met Arnoud. En wij mogen God dienen al een aantal jaren in deze gemeente. En daar zijn we blij mee. Daar zijn we dankbaar voor. Ja, want God heeft een plan met wat je zou noemen onder samen. God heeft een plan met ons individueel, maar God heeft ook een plan samen. En samen mogen we een huisgezin, een lokale gemeente van God zijn, een familiekerk. Nou, voordat wij het woord ingaan, heb ik een illustratie, een oefening eigenlijk, die te maken heeft met het onderwerp van de dienst. En daarvoor heb ik 3 vrijwilligers nodig. En je moet een beetje goed zijn met, laten we zeggen, schieten. En ik heb ook 2 juryleden gevraagd, die mogen ook naar voren komen. Iedereen denkt, nou, ik ga niet zomaar opstaan hoor, wat is dat nou weer? Doe eens gek. 3 mensen heb ik nodig. Kijk, daar zijn ze. Nou, jullie raden het al, denk ik, hè? En wat moet je raken, denk je, als je schiet?
De middelste.
Oh, de middelste. En vanaf welke afstand denk je van, nou, dat haal ik wel? Je mag zelf met deze, ja. Een nerfpistool.
Een beetje.
Nou, laten we zeggen. Hier. Bij John. Ja, je hebt 4 kansen. En we gaan een wedstrijdje doen. We gaan kijken welke van deze 3 mensen het dichtst bij de roos of erin komt. De zwarte rand, goed zo. Oké. Ja. Weer de zwarte rand, dat moet beter kunnen, wat denken jullie? Ja, je moet even doorladen, hè, zo'n pistool. Ja. Nooit in de loop kijken, nee. Ja, kijk, dat komt al dichterbij. Nou helemaal in het midden. Oké, beste jury, wat was het punt wat het dichtst bij de roos was, wat Ari geraakt heeft? Ja. Ja. Goed, Melvin. Oh, dames eerst. Goed, dames eerst. Giselle, heb je gezien wat je moet verbeteren? Je mag bij John staan. Kijk. Oké. Dat was even om te proberen. Ietsje hoger. Heb je? Ja, er komt dan weer in de buurt. Girl power. Oké, heeft Giselle Ari verslagen, beste jury? Nee, oké, Ari staat nog steeds bovenaan. Kijk, er staat natuurlijk wat druk op Melvin nu, hè? Dat kan je niet verliezen. En Melvin zegt net dat hij dit wel eens met zijn zoon speelt. Nee. Zijn het ermee eens? Ja? Oké, bedankt jullie. Bedankt. Nou, applaus voor Melvin. Na de dienst mogen Arie en Giselle nog een keer oefenen. Nee hoor. Maar bedankt voor jullie moedigheid. Bedankt voor het proberen. En we hebben een duidelijke winnaar. Nou, deze leuke oefening heeft te maken met een onderwerp wat God op mijn hart heeft gegeven om met jullie te delen. En dat gaat over Gods doel voor je leven. Gods doel voor je leven vinden en Gods doel voor je leven najagen. En er staat een Bijbeltekst in Spreuken. En voordat ik begin wil ik even uitleggen dat, weet je, als we zo bij elkaar zitten als gemeente, dan delen we een kort woord. Ik probeer de tijd ook in de gaten te houden. Maar om echt het woord van God tot je te laten doordringen, we lopen een beetje hapsnap door een aantal teksten van de Bijbel heen. Als je echt de Bijbel gaat bestuderen, dan is het goed om ook te kijken naar de context, wat er precies wordt gezegd, enzovoort. Maar vanwege de tijd lopen we er even doorheen. Maar mijn bemoediging is, of mijn aansporing, ga hier thuis ook zelf mee aan de slag. Verdiep je erin. Maar een aantal teksten die te maken hebben met het doel van God gaan we even bekijken. En dan in de eerste plaats Spreuken 29 vers 18. Daar staat, indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk, maar heil hem die de wet bewaart. Nou, ik weet niet hoe het met jou is, maar als je zulke soort teksten leest, zeker zo'n NBG-vertaling, die is ook al wat ouder, er zijn ook nieuwere vertalingen, dan moet je echt even kijken van wat staat er nou precies en wat wordt ermee bedoeld. Een van de dingen die ik doe, is ik zoek echt op, wat staat er? Er zijn hulpmiddelen voor, dan kan je opzoeken, wat is dat woord in de grondtekst? Hoe wordt dat vaker ook soms anders vertaald? Om echt te snappen, wat is de bedoeling van God met wat hij hier zegt? Als je gaat kijken, ik heb een aantal woorden daar uitgelicht. Het woord openbaring hier heeft te maken met zien. Dus waar geen zicht is, daar verwildert het volk. Zicht kan zowel mentaal zijn als geestelijk, dus een openbaring of een visie. Het volk verwildert. Verwilderen without restraint in het Engels. Dus de begrenzing is weg. Dat betekent waar geen zicht is, waar je geen zicht hebt, is het losgeslagen. Gaat alle kanten op. Zijn geen grenzen meer. Maar heil hem die de wet bewaart. De wet is instructie of de richting. En wat ik vond is dat er staat ook wel de koers die een rivier of een stroom heeft. En heil, dat heeft een lading van recht vooruitgaan. Dus met andere woorden, als je goed naar die woorden gaat kijken, kun je ook lezen, als er geen zicht is of geen visie, dan gaat het volk maar alle kanten uit. Maar je gaat een duidelijke koers of je gaat recht vooruit als je de instructie of de richting van God volgt. Nou, dat leest al heel anders, hè? Er is een persoon in de Bijbel die een duidelijke visie voor zijn leven ontving. En dat is Jeremia. En dan staat er over de roeping van Jeremia. De Heer zei tegen mij, nog voordat ik je maakte in de buik van je moeder, kende ik je al. Al voordat je werd geboren, gaf ik jou je taak. Toen al was ik van plan om jou tot mijn profeet voor de volken te maken. Nou, we hebben niet afgestemd met Danilo en Esther en over dat God een doel heeft voor je leven en een plan. Maar ik geloof dat het een boodschap is die God wil spreken, want God heeft deze boodschap op mijn hart gelegd. En als je kijkt naar wat God zegt tegen Jeremia, daar kunnen wij van leren, van wat is dan Gods doel met ons. Daar staat dat God zegt, ik kende je al. Wanneer? Voordat ik je maakte in de buik van je moeder. Nou, dan wordt het ingewikkeld, hè? Tenminste, dat vind ik. Als je echt de Bijbel gaat bestuderen, dan is er zo'n wereld te ontdekken. Hoe meer je begrijpt, hoe meer je ontdekt wat je nog niet begrijpt. Maar wat er eigenlijk staat is, ik kende je al. Hetzelfde woord van kennen wat wordt gebruikt van Adam kende Eva, de volgende sheet. Een intiem kennen van. Dus God zegt tegen Jeremia, voordat je was geboren, had ik al een intieme kennis van wie jij bent. Wij denken vaak aan de eeuwigheid dat wij eeuwig doorleven na dit leven. Maar heb je wel eens gerealiseerd dat bij God überhaupt geen tijd is? Dus dat eeuwig bestaan buiten de dimensie van tijd is. Dus God kan ook zeggen, ik kende je al voordat. Want bij God bestaat geen voordat en nadat. Dus wij zijn intiem gekend door God als een unieke persoon. Nou, Psalm 139 is ook zo'n mooie tekst. U zag me al toen ik nog helemaal geen vorm had en al mijn dagen stonden al in uw boek, toen nog niet één daarvan bestond of toen ik nog niet één daarvan had geleefd. Wat heeft u prachtige gedachten, o God, en zo ontelbaar. Dus al mijn dagen, al jouw dagen, stonden al in het boek van God. Toen ik nog niet één daarvan had geleefd. Dan is mijn vraag, welk boek? Dus God heeft een boek waar alle dagen van mijn leven in beschreven staan, voordat één van die dagen bestaat. Als je daar eens over nadenkt, dat moet een persoonlijk boek zijn. Over jouw leven en over mijn leven. Wat staat er in jouw boek? Wat staat er in mijn boek? Er is een Engelse schrijver, ik heb even zijn naam niet opgeschreven. Ik heb daarover gelezen. Ik dacht een Engelse schrijver. Die heeft gezegd, er zijn twee belangrijkste dagen in je leven. De dag dat je geboren wordt en de dag dat je ontdekt waarom. Wat staat er in jouw boek? Efeze 2 vers 10, want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus God heeft werken voor ons voorbereid waar wij in kunnen wandelen. Nou, vraag eens aan je buurman, wat staat er in jouw boek? Een volgende tekst uit Johannes. Daar staat ook zoiets moois. Daar staat dat alle die hem aangenomen hebben, die hebben macht gekregen om kinderen van God te worden. En dan staat er, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Met andere woorden, je bent hier niet omdat je vader en moeder dat wilden, maar je bent uit God geboren. Dus jouw herkomst, jouw identiteit waar je aan vastzit, is aan God. Je bent hier met een bestemming uit God. Nou, het is wel zo dat waar we worden geboren en de omstandigheden en alles wat we meemaken, dat is soms pittig. En iedereen heeft zijn eigen verhaal daarin. Ouders die scheiden, moeilijke situaties thuis, mensen die vervelende dingen doen aan elkaar, soms misbruik. Maar ik wil de gedachte bij jullie neerleggen en dat is het volgende. Dat het zaad van de grootheid van wie God is, wat hij in ons geplant heeft. Jezus zegt, ik heb de wereld overwonnen. Dit nu is het geloof dat de wereld overwint. In deze wereld heb je probleem, maar ik heb de wereld overwonnen. Dus wat God in ons geplaatst heeft, hij wist de situatie waarin wij opgroeiden. Je kunt het aan en met mij kom je daar overheen. En produceer je zoveel kracht en zoveel van mijn substantie in jouw leven, dat niets je meer kan stoppen. God heeft nooit bedoeld dat wij onder de omstandigheden blijven zitten van alles waar we doorheen gegaan zijn. Maar dat we dat overwinnen. En dat we krachtig staan. En dat we gaan leven het plan wat hij met ons heeft. Nou, ik wil even terug naar Jeremia. Want God zegt tegen Jeremia, ik heb je bedoeld om profeet te zijn, je moet spreken. En Jeremia zegt dan, maar dat kan ik helemaal niet. En dan God raakt zijn mond aan en zegt vervolgens tegen Jeremia, wat zie je? Wie weet wat Jeremia zag? Kijk, amandelbloesem, we hebben een plaatje van. Ik zie een amandeltwijg, zegt Jeremia. Daarop zei de Heere tot mij, gij hebt goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Daar gebruikt God een woordspeling. Want ik waak over mijn woord, dat is hetzelfde woord als amandeltwijg. Dus God zegt eigenlijk, ik amandeltwijg over mijn woord, want het woord amandeltwijg betekent waakzaam, alert zijn, haastig zijn. Nou, de amandeltwijg, dat plaatje vind ik zo mooi. De amandeltwijg bloeit als eerste van alle bomen en struiken in januari, februari, begin maart. Maar februari bloeit het. Het is de eerste die bloeit. Maar een van de laatste om te oogsten. September, oktober. Een andere plek waar je de amandeltwijg tegenkomt is waar God Aaron aanwijst als priester. En eerst heb je dan mensen die daar tegenin gaan. Korah gaat daar tegenin. En om aan te tonen dat God Aaron heeft uitgekozen, zegt God tegen Mozes, van neem een stok van elke stam. Een droge, dorre stok. En dan de volgende ochtend zie je dat die stok van Aaron in bloei staat. Met amandelbloesem. En amandelen. Misschien ken je dat verhaal wel. Wat God daar eigenlijk zei, is, ik heb Aaron gekozen, maar die droge stok die dan opeens bloemen en vrucht had, was een beeld van de opstanding van Jezus Christus. Dat is een beeld van, ik heb Aaron nu als hoge priester gekozen, maar één dag komt er een hoge priester die voor ons uit zal gaan, het voorhangsel zal scheuren en die voor altijd tussen God en ons de bemiddelaar is. Een hoge priester voor altijd, onze Jezus. En als we dan hier naar teruggaan, dan zie je die amandeltwijg. Jeremia ziet hem. En hij zegt, God, want ik waak over mijn woord om dat te doen wat ik gesproken heb. Nou, aan één kant was dat God die zei van, weet je, ik heb gezegd, als Israël de fout in gaat, dan zijn er consequenties. En ik waak over mijn woord dat het zal gebeuren. Maar het gaat veel dieper dan dat. Want die amandelbloesem bloeit als eerste, die oogst je als laatste. En God zegt, wat ik vanaf het begin heb gesproken. Ik ben, zoals Reiner mooi gebruikt, altijd zo'n uitdrukking, ik ben de waarmaker van mijn woord. Ik doe wat ik zeg. Wat ik ooit gezegd heb, zal altijd uitkomen. Ik heb een meesterplan. Wat God beloofd heeft, Jezus zal terugkomen voor zijn bruid, worden opgenomen als gemeente. Wat God beloofd heeft, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Gods grote, maak je soms wel zo'n puzzel met heel veel stukjes. En dan zit je blind te staren op één of twee stukjes. Maar God overziet het hele plaatje. En God zegt, wat ik vanaf het begin heb gesproken, zal uitkomen. En in het midden van dat, daarbinnen, ben jij een puzzelstukje. Daarbinnen heb ik een specifiek plan met jou. Daarbinnen is er een boek geschreven over jouw leven, van wat jij mag doen. Nou, het is best een lastige vraag. Wat mag ik dan doen? Wat staat er dan in mijn boek? En waarom is het ook zo belangrijk om dat te ontdekken? Zie je, ik zou heel veel erover kunnen vertellen. Je kunt thuis ook heel veel verder lezen. Maar bijvoorbeeld het verhaal over de talenten. Dat God beloont dat we ons inzetten voor hem. Gods hele doel is om mensen in connectie te brengen met hem. om mensen die God nog niet kennen bij God te brengen. Mensen die God al wel kennen een ervaring met God te geven. En God heeft ons toegerust met heel veel gaven. En God zegt, ik ben de God die jouw leven heeft gegeven. Ik ben de God die jou je gaven en talenten heeft gegeven. Wil je ze inzetten voor mijn doel? Wil je ze inzetten zodat anderen een ervaring met God krijgen? Zodat anderen genezing vinden? Zodat anderen mij leren kennen? Ben je bereid om het allemaal te geven? En de enige plek waar we echt tot onze bestemming komen is daar. En weet je wat ik zo mooi vind? Het verhaal over de talenten. Je kunt dat thuis lezen in de evangelieën. Staan, ik geloof, 2 versies, Matthäus en Lucas. Dat Jezus zegt tegen die... Kennen jullie het verhaal van die talenten? 5 talenten, 2 talenten, 1 talent. Dat Jezus zegt van, je hebt goed gedaan. En dat in een van de versies van dat verhaal, dat Jezus zegt van, ik zal je over veel stellen. Of ik zal je over 10 steden stellen. Nou, soms, ik weet niet hoe jij over de eeuwigheid denkt, maar soms denk je van, nou, hè, we zijn er. Lekker in mijn relaxstoel, afstandsbediening. En we gaan genieten van de eeuwigheid. We zijn in de hemel. Maar op de een of andere manier geeft Jezus die stewards werk. Ik stel je over veel. Ik heb ook wel eens een uitdrukking gehoord van iemand die zei van, in dit leven is training for reigning. In hoeverre jij en ik toelaten om ons karakter en wie we zijn te laten vormen, om zelf volledig aan God te geven met alles wat dat kost, is een traininggrond, is ook een testgrond, is waar karakter ontwikkeld wordt, wat we nodig hebben om de verantwoordelijkheid te dragen die God voor ons heeft. Jezus zegt, mijn spijzen is de wil te doen van mijn Vader. Met andere woorden, het voedt ons om te doen precies wat er in dat boek over ons leven is geschreven. Het is een eeuwig doel. Jouw persoonlijkheid, waar je van houdt, waar je niet van houdt, waar je goed in bent, wat je voorkeuren zijn, je verlangens van je hart, dat is uniek. En daar heeft God een eeuwig plan mee. En de Bijbel die beschrijft het ook als een wedloop. Dat je in je la mag lopen. Sommigen van ons zitten op atletiek. Hè, een paar tieners. Die even niet opletten. Hè, Jozef? Jozef zit op atletiek. Ja, je hebt ook wel eens prijzen gewonnen, toch? Ja. Jozef is snel. En de Bijbel vergelijkt ons leven met die wedloop. En we mogen in die laan blijven van ons eigen leven en ontdekken wat God voor ons heeft. Nou, wat is dan Gods persoonlijke doel voor jouw leven? Zie je, ook als we nog in ontdekking zijn daarvan, is het mooi om te weten dat God een beloner is van wie voor hem leeft. En ik vind die tekst zo mooi, daar heb ik ook een afbeelding van. Van, al geef je een discipel maar een beker met koud water, omdat hij mijn discipel is, dan zul je je loon ontvangen. Dus ook in het ontdekken van, wat is Gods doel voor mijn leven? De dienstbaarheid die we aan God geven, daar zullen we een beloning voor ontvangen. Daarom is het belangrijk om een eeuwigheidsperspectief te hebben. Ja, God wil ons zegenen in het leven. Ja, God heeft ons meer dan overwinnaar gemaakt. Ja, we mogen er allemaal van genieten. Maar Paulus zegt ook, als we alleen op dit leven gericht zijn, dan zijn we de meest beklagenswaardige mensen van de hele wereld. Ik heb het niet gezegd. God zegt het. Als je focus alleen maar hier is, dan heeft het geen nut. Maar onze focus is op een eeuwigheid. Er komt één moment dat heel veel niet meer belangrijk zal zijn. En je hoort heel vaak mensen zeggen ook als ze aan het einde van hun leven komen. Zelfs Steve Jobs, die volgens mij de Heer niet kende. Maar dat hij echt zegt, ja, dat geld was niet belangrijk. En zo mogen we wel kijken, wat doe ik met mijn leven? Hoe mag ik God dienen op een manier dat het eeuwigheidswaarde heeft? Nou, hoe ontdek je nou Gods persoonlijke doel voor je leven? Ik wil jullie een paar handreikingen geven. En het is iets waar ik persoonlijk veel mee aan de slag ben de laatste tijd. Omdat ik wil doen waar God mij voor gemaakt heeft. En dat is soms niet makkelijk om dat te ontdekken. Weet je, ik zal heel eerlijk zijn. Ik heb wel eens in het verleden van mensen gehoord die vonden mij saai. Zelfs in de kerk, in de christelijke wereld. Omdat ik bepaalde dingen niet heb die een ander misschien wel heeft. Gewoon heel enthousiast of als eerste, of heel, hoe kan ik het zeggen, extravert of naar buiten gekeerd of zo. Maar over de jaren heb ik geleerd dat God mij heeft gemaakt zoals ik ben. En dat ik daarmee iets heel moois voor hem mag doen en betekenen. En op die manier is het zo mooi om te ontdekken van, ik ben goed genoeg zoals ik ben. Ik ben wie ik ben. En met alles wat ik ben, mag ik gaan ontdekken hoe mijn persoonlijkheid past bij wat God over mijn boek heeft geschreven. En daar mag je zo'n rust in vinden. Want je hoeft niet in die laan te lopen van die persoon naast jou. God wil gewoon dat jij bent wie jij bent en wie hij jou gemaakt heeft om te zijn. En tegelijkertijd is het zo dat aan wie veel gegeven is, zal veel gevraagd worden. Ik geloof dat sommigen van jullie weten van, God heeft mij geroepen voor meer. Om meer zichtbaar te zijn, om meer te geven. Hou je niet terug. Hou je niet terug, maar doe wat God je op je hart geeft om te doen. Het gaat niet om mensen. Dit wat ik hier doe, is niets meer of minder dan dat je thuis de vloer aan het dweilen bent, omdat je goed voor je gezin zorgt. Het is gewoon het leven wat God je roept om te leven en wat hij geschreven heeft. En hij beloont je voor wat hij geschreven heeft over je leven. Uiteindelijk is er maar één mening belangrijk over jouw leven en dat is wat God ervan vindt. En niet hoe mensen kijken of wat mensen ervan vinden. Nou, Gods doel voor je leven, geestelijke gaven. Je hebt talenten, je hebt geestelijke gaven. We kunnen daar een hele Bijbelstudie van maken, maar dat gaan we niet doen. Een geestelijke gave is een gave die jij hebt gekregen van God. Dat als je daarin opereert, dat mensen God ervaren. Dat mensen God ervaren. Het is iets wat voor jou makkelijker gaat dan voor anderen vaak. Het is iets waarvan je feedback krijgt van andere mensen. Zo, dat doe je goed. Dat is mooi. En het is iets waarvan je effect merkt. Nee, maar als jij onderwijs geeft, dan gaat het licht aan bij mensen. Als jij aanbidding leidt, dan komt de hemel naar beneden. Het is iets waardoor mensen God ervaren. En waar jij van geniet, dat is ook het mooiste. Het zijn dingen waar je van geniet vaak. Dus ga dat ontdekken. Je talenten, je persoonlijke voorkeuren. Misschien ben je iemand die het leuk vindt om mensen gastvrij te verwelkomen. En heb je misschien ook een gave om mensen te bemoedigen. Ga dan bidden hoe je je huis kan gebruiken om mensen uit te nodigen, mensen te bemoedigen. Om jezelf sterker te maken in het woord van God, zodat je de juiste woorden hebt om te geven. Dat zijn manieren waarop je kunt kijken naar, hey, hoe zit ik in elkaar, waar hou ik van, welke gave heeft God me gegeven. En ook wat spreekt hij tot me. Maar als je daar nog naar op zoek bent, zeg maar, kijk dan gewoon hoe God je gemaakt heeft. En wat daarbij past om hem te dienen. Tot slot wil ik een voorbeeld noemen van T.D. Jakes. Er staat een heel mooi filmpje op YouTube. En dat heet I Almost Gave Up. Of I Almost Quit. Als je daarop zoekt, misschien ken je T.D. Jakes. Is een hele bekende voorganger, ondernemer uit Amerika. Die een enorme gave communicatief van God heeft gekregen. Want als hij spreekt, vaak biggelen de tranen over mijn wangen, zeg maar. Als ik naar hem luister en je bemoediging nodig. Enorme bemoediger. En hij had bijna opgegeven. Want wat er gebeurde is dat zijn bediening groeide. En hij kreeg zichtbaarheid. En er werd in de Washington Post over hem geschreven. Maar heel kritisch. En hij had zoiets van, ja, maar als dit het is, Heer, u kunt het gelijk terug hebben. Ik heb hier niet om gevraagd, ik heb dit niet gezocht. U heeft me hier gezet. Gewoon boos, hè? En teleurgesteld over de prijs en wat het kost. En hij stond op het punt om op te geven. En er was een voorganger, had gesproken ergens. En toen zeiden ze tegen hem, er staat een vrouw beneden op je te wachten. En hij deed zijn best om te zorgen dat ze niet, daar niet meer zou zijn. Dus hij bleef zo lang mogelijk hangen bij de voorgangers. En uiteindelijk dacht hij van, nou, ze zal wel weg zijn. En hij kwam beneden in de gang. En toen stond ze er nog. En toen zei die mevrouw, ze zei Bishop Jakes, zo noemden ze hem. Ik was ziek, ik was in het ziekenhuis. Want ik was zwanger, buiten mijn baarmoeder. En ik droeg een dood kind in mijn lichaam mee. En het vergif van het dode kind kostte me bijna mijn leven. Maar er is één ding dat mijn leven heeft gehouden. En dat is om u elke dag te horen preken. En als het niet was voor u, dan weet ik zeker dat ik er nu niet meer zou zijn. En T.D. Jakes die zei van, het raakte hem zo omdat deze vrouw herinnerde hem eraan waarom hij deed wat hij deed. En hij zei op de terugweg naar zijn hotel heeft hij alleen maar gehuild. En pas recent was een ander interview van hem waarin hij zei, hij heeft een nieuw boek uitgegeven. En hij had zo'n boeksigning dat hij de boek ondertekent. En toen kwam er een vrouw naar hem toe en ze zei van, Bishop Jakes, u herkent me niet meer, hè? Hij zei, nee, ik herken u niet. Ze zei, ik was die vrouw die u ontmoet heeft in die kerk, daar en daar en daar. En hij zei, hij stopte met het ondertekenen van die boeken. En hij heeft haar een enorme knuffel gegeven. En hij zei van, als het niet was voor die vrouw, dan was ik gestopt. Dan was ik niet meer doorgegaan. Maar er is iets in het vinden van wie jij bent en wat jij mag doen voor God. En is dat makkelijk? Nee. Dat is niet makkelijk. Maar alsjeblieft, begraaf je gaven niet. Ga niet onder het zand zitten. Maar doe wat God je heeft gegeven om te doen en op je hart heeft gegeven. En dan heb ik nog een laatste afbeelding. Is leuk, hè? Zodat we één dag mogen ingaan bij God. En dat God zal zeggen, goed gedaan, mijn trouwe dienaar. Amen. Laten we afsluiten met het gebed. Je mag opstaan. En als je zegt deze morgen van, daar wil ik voor gaan. Ik wil alles afschudden. En misschien ben je nog beginnend in geloof, maar misschien heb je al een lange reis gemaakt. En misschien heb je lang verstrikt gezeten in wat de Bijbel noemt, hè, van schud dan af alles wat je hindert en wat je verstrikt. Misschien heb je verstrikt gezeten en heb je niet gewandeld in wat God je heeft gegeven om te doen. God is een God die vandaag redt. Redding is voor vandaag. Is altijd tegenwoordige tijd. Nu kun je besluit maken om niet meer om te kijken. En te zeggen, vanaf nu ga ik doen wat God me geroepen heeft om te doen in mijn leven. En als jij dat bent deze morgen, dan kunnen we samen bidden. Kan je hand omhoog doen. En dan zullen we samen gebed naar de Heer uiten. Vader, dank u wel, Heer. Dat u een plan heeft met onze levens. En dat dat plan past in uw grotere plan. Om mensen te redden. Om deze wereld te redden. Harten, Heer, die het nog niet zien, maar die open zijn voor u, die gebroken zijn. Om ze binnen te halen in het koninkrijk van u. En om straks een eeuwigheidsbestemming met u tegemoet te gaan. Vader, en ik bid u voor, en ieder van ons die zijn hand omhoog heeft. Ja, maar ook mensen die het in hun hart wel ervaren, Heer, die hun hand niet omhoog hebben gedaan. Dat u ons de komende dagen laat zien wat die baan is waarin wij mogen lopen. Wat wij voor u mogen doen. Dat wat zaad is, wat eeuwigheidswaarde heeft. En dank u dat u zoveel van ons houdt, dat u ons dichter naar u toe trekt. Help ons daarin, Vader. Help ons om ons los te schudden, Heer. Van alles wat ons tegengehouden heeft tot nu toe. Dank u, Vader. Orakashi, darabakashi. En wij verbreken elke band, elke ketting en elke macht van het rijk der duisternis. Dat ons tegen heeft gehouden op dit moment. Om de race te rennen die u voor ons heeft, Vader. In de naam van Jezus Christus. Dank u dat u ons brengt in een nieuwe vrijheid. Om u te dienen. In Jezus' naam. Amen.